Gemeente van onze Heer Jezus Christus, nogmaals een goede morgen. Als je net even nog naar binnen bent gelopen of online hebt ingelogd. Pinksteren! Er kwamen mooie liederen langs vanochtend. Een hele bijzondere dag, zeker. Maar je kunt je natuurlijk ook wel afvragen, ja, wat is het nou eigenlijk, hè? Pinksteren. Ik las op de NOS, moest het helemaal uitgelegd worden wat Pinksteren nou eigenlijk was. Er was een berichtje over opwekkingsfestival. Het doet me herinneren, ik was jaren geleden een keer in het dorp en dan liep er daar zo'n verkoopstertje. Weet je nog, had je die zo'n boekenclub, kon je dan weer aansluiten. Dat is echt heel lang geleden. En toen zei ze, ja meneer, heeft u interesse in de boekenclub? Ik zeg, nou nee hoor, want de boeken die ik koop kun je daar meestal niet krijgen. Oh, wat zijn het dan voor boeken meneer? Ja, dat zijn theologische boeken. Wat voor boeken meneer? Ik zeg, theologische boeken. En ze keek me aan van, Maar waar heeft u dat dan voor nodig? Ik zeg, nou, ik ben voorganger. Zeg, ik ben predikant. Is dat dan net zoiets als pastoor, meneer? Nou ja, sommige mensen hebben geen sjoegen. Geen sjoegen, wat Pinkster is. Dus daarvoor moeten we naar de Bijbel. En dat gaan wij ook doen. En onze reis begint dan helemaal aan het begin van de Bijbel, mensen. Want als je denkt dat interesse voor de Heilige Geest een modern fenomeen is, beperkt tot zeg maar de Happy Clappy Brigade van Pinksterbroeders en charismatische zusters. Nope, dan heb je het echt mis. Je zult zien dat het al veel verder teruggaat. Interesse, aandacht voor de Heilige Geest. En dan gaan we helemaal naar het begin. Naar Genesis. En het woord dat zowel in het Hebreeuws als in het Grieks gebruikt wordt voor de geest is heel belangrijk. Ruach, inderdaad, in het Hebreeuws en in het Grieks staat er dan pneuma. En het heeft dan de betekenis van wind, adem, dus zeg maar de geest. En de geest van God, waarover we dan helemaal in het begin lezen in Genesis, is de adem van God die dan al klapwiekend met de vleugels, de schepping maakt en adem geeft aan het leven. Het leven zeg maar, het levensadem inblazen, later ook de mens. Het is dus zijn scheppende kracht, de geest van God als die wind, die daar de eerste schepping, het eerste leven maakt. En dat is best wel een beetje, ja, hoe moet ik het zeggen, een mysterieuze wind, niet goed te vatten. We snappen er soms niet zo heel veel van. Zoals Jezus bijvoorbeeld tegen de zoekende Nicodemus zegt, de geest is als de wind die waait waarheen hij wil. Je kunt de wind horen, maar je weet niet waar die vandaan komt of waar die heen gaat. En dit mysterie, dat zegt iets over wie de geest eigenlijk is. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Het is niet dus iets wat wij helemaal kunnen bevatten. Wat wij kunnen bedenken of goed woorden aan kunnen geven. Heilige Geest, alleen dat al. En op diezelfde, zeg maar, ja, oncontroleerbare manier lezen we in het hele Oude Testament dat de geest van God af en toe over of op mensen neerkomt. En het waren vaak ook hele gewone mensen. Bijvoorbeeld Gideon was een hele gewone gast, totdat, zoals de Bijbel dan staat, de geest van de Heer bezit van hem nam. En daardoor werd hij vervolgens gebruikt om het volk te redden en het hele land te bevrijden van de onderdrukkers. Een hele gewone Gideon. En wat dacht je van Simson? Toen, zo staat er, de geest van de Heer Simson overnam en met zijn blote handen de leeuw verscheurde alsof het een jonge geit was, Richteringen 14. En die kracht, die had Simson niet uit zichzelf, hè? Dat was de Heilige Geest. En dat bleek wel, toen die later God ongehoorzaam werd en hij stiekem aan Delila verklapte wat zijn geheim was, namelijk zijn haren. De volgende dag werd hij vervolgens wakker, zonder zijn dreadlocks, want hij had ze afgeknipt, en ontdekte dat, zo staat er dan Richteringen 16, de Heer hem had verlaten. In het Oude Testament, mensen, is de geest van God nauw verbonden met het woord van God. Moet je maar eens lezen. Ik heb 3 voorbeelden. De Heer maakte de hemel en alles wat daarin is door zijn woord. In Samuel, de geest van de Heer heeft mij gezegd wat ik moet zeggen. Jesaja 61, God de Heer heeft mij gezalfd. Van zijn geest ben ik vervuld, om vervolgens dan het woord van God te verkondigen. Hè? En zo gaat het door. in het hele Oude Testament. Mensen spraken het woord van God, omdat de geest van God, zo staat er zo heel mooi, op hen kwam. En vervolgens door hen heen spreekt. En ze dat vervolgens ook nog hebben opgeschreven. En voor het volk Israël was er buiten deze zaken die ik nu al benoemd heb, nog iets wat eigenlijk heel belangrijk voor ze was en waar ze zich aan vastklampten. En klampen, dat is een ander verhaal. Maar luister maar eens naar het gedeelte uit Jesaja 11. Ze klampen zich vast aan een belofte. Een loot ontspruit aan de stronk van Isaï. Een scheut bloeit op uit zijn wortels. Hij is vervuld van de geest van de Heer. De geest die wijsheid geeft en inzicht. Kracht voor een goed bestuur. Kennis van goed en kwaad. Ontzag voor de Heer. En daar verlangden ze naar. Die belofte van de geest. Dat is interessant om te zien, hè? Ik had een loot ontspruit aan de stronk van Isaï. En dit noemen ze wel de Heilige Geestbloem. Dat is dus een bloemetje dat groeit echt zo. En het lijkt een beetje op zoals de geest als een duif wordt afgeschilderd. Allerlei beloftes over de geest worden gedaan. Dan komen zometeen ook nog op de belofte van Joël. Maar wat dacht je van de geest van God? Weer op een hele andere manier. Op de berg Sinaï, waar het donderde, waar het bliksemde. Er was rook, er was vuur en een heel diep indringend geluid. En het volk was mega onder de indruk. En het lijkt een beetje, als je dat dan zo hoort, op wat er ook op die Pinksterdag is gebeurd. Heel indrukwekkend. In het hele Oude Testament herkennen we de geest van God op allerlei manieren en in allerlei vormen en gedaanten. En die geest kon hele normale, gewone mensen meenemen om hele buitengewone dingen te gaan doen. Allemaal Gods werk in het oude verbond. En daarnaast werd de geest ook omschreven als een belofte. En nu kom ik dus bij Joël, zoals Petrus dat op die Pinksterdag aanhaalt. Joël belooft dat de geest zou komen en op een ieder uitgestort zal worden. Nou, een aantal honderden jaren later gebeurt dat met Pinksteren. En daarmee komen we dan van het Oude naar het Nieuwe Testament. Maar ik heb hopelijk even laten zien dat die geest van God in het Oude Testament wel degelijk aanwezig was. Jezus' discipelen, ja, die hadden natuurlijk ergens wel het gevoel dat deze Jezus, deze rabbi, misschien wel eens diegene was die beloofd werd in het Oude Testament, de Messias. Waar de profeet Jesaja over gesproken had, onder andere, zoals we net hebben gelezen. Maar toch, hè, als je dat bedenkt, hoe moeilijk moet het wel niet voor ze geweest zijn om op het moment Jezus, zoals ze die meemaakten, een mens zoals wij, van vlees en bloed, die ze zo konden aanraken, om die gelijk te stellen aan God. Voor hen was het dan moeilijk om de geest gelijk te stellen aan God. Laat staan een mens zo op deze manier. Tuurlijk, weet je, het is wel eens gezegd, voor ons is het natuurlijk niet zo heel erg moeilijk. Voor ons is het een beetje makkelijk om naar die situatie te kijken en zeggen, hoe konden ze nou eigenlijk allemaal, hoe kon het eigenlijk allemaal zo lang duren voordat zij beseften wie Jezus nou eigenlijk was? Het is toch wat? Maar vergeet niet, hè? Zoals ik al zei, het was echt wel, zoals zij meemaakte, een hele menselijke Jezus. Die ondertussen dan ook nog eens dingen zei, hé, die alles wat normaal was en wat geaccepteerd was in het religieuze leven van de Joden aan de kaak stelde. Hij zette eigenlijk alles op de kop wat volgens hen God nooit zou doen. Moeilijk om te beseffen voor hen wie Jezus was. Zoals het voor ons misschien soms nog wel wat moeilijk is om te beseffen wie de Heilige Geest nou eigenlijk is. En daar kom ik zo nog op. Zelfs aan het eind van Jezus' bediening zijn ze nog steeds verbijsterd en worstelen die discipelen om te accepteren wie hij was. En wat er met hem zou gaan gebeuren en wat dat voor hun leven volgens zou betekenen. Lees eens mee hier, ik heb hem bij me in Johannes 14, wat daar staat, moet je opletten. Filippus zei, Heer, laat ons de Vader zien. Meer verlangen we niet. Jezus zei tegen hem, Filippus, nu ben ik zo lang bij jullie en je kent me nog niet. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Hoe kun je dan vragen, laat ons de Vader zien? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik niet op eigen gezag, maar op gezag van de Vader die in mij woont en door mij werkt. Geloof mij, ik ben in de Vader en de Vader is in mij. en geloof het anders om wat ik doe. Ik verzeker jullie, wie in mij gelooft, zal doen wat ik doe. Ja, hij zal nog grotere dingen doen, want ik ga naar de Vader. En ik zal alles doen wat jullie met een beroep op mij zullen vragen. Dan zal de glorie van de Vader openbaar worden in de Zoon. Als jullie mij iets vragen, met een beroep op mij, zal ik het voor jullie doen. En als je mij lief hebt, zul je aan mijn geboden houden. Op mijn verzoek zal de Vader jullie een ander zenden, om jullie bij te staan. Iemand die altijd bij jullie is. De geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, omdat ze hem niet ziet of kent. Maar jullie kennen hem, want hij woont bij jullie en zal in jullie zijn. De Heere Jezus die had nog maar een beperkte tijd op aarde. En dus kun je zeggen, moest hij voorzieningen gaan treffen, hè? Om zijn discipelen, zijn geliefde discipelen, toe te rusten om de missie van Jezus verder voor te gaan zetten. Nou, dat had eraan staan. Maar zijn discipelen waren dus die toekomst. Gewone mensen en een heel bond gezelschap. Net als wij trouwens. Dat is wij, hè? Ik zal niet lang meer bij jullie zijn, zegt Jezus, moet je je voorstellen. Maar ik zal de Vader vragen je de Heilige Geest te sturen, die je zal helpen en die je altijd bij zal staan, altijd bij je zal zijn. Opnieuw is hier weer iets van dat mysterie van God ook terug te zien. De mensen van deze wereld kunnen de Geest niet ontvangen, zegt hij. Omdat ze hem niet zien, omdat ze hem niet kennen. Maar jullie kennen de Geest, zegt hij, die bij jullie is en in jullie zal blijven wonen. Het eigenlijke woord wat de Grootnieuwsbijbel hier vertaalt met ander in vers 16 is parakletos. Letterlijk komt dat van parakaleo, erbij roepen. Dus de Geest is eigenlijk de erbij geroepene. En je mag wel zeggen heel dichtbij. Jezus verwijst naar iemand die in zijn plaats zou komen. Super dichtbij. Namelijk in ons hart. In jouw hart, zuster, broeder. Zo dichtbij komt Jezus met zijn geest. En daarmee komen we natuurlijk bij die wonderlijke Pinksterdag. De volgelingen van Jezus, als je dat als geschiedenis leest, die waren samen. En die vroegen zich af wat er nou in hemelsnaam zou gebeuren. Na Jezus' opstanding, een gegeven moment is hij dan bij ze en dan gaat hij weg. En wat moet je dan? Hoe konden zij nou, nogmaals een klein groepje, hele normale mensen, die grote boodschap en die missie van Jezus voort gaan zetten? Ik bedoel, ze hadden net gezien wat de Joden en de Romeinen samen met Jezus hadden gedaan. En die stonden ondertussen te wachten tot ze hen ook zouden gaan zien. En hen, ze waren ze aan het zoeken zelfs. Waar zijn die discipelen van die gestorven rabbi? Ze knepen hem. En dan komt Pinksteren. En dan heb ik een filmpje mee. In Handelingen, hoofdstuk 1, verscheen de opgestaande Heer Jezus vele malen aan zijn discipelen. Jezus liep met hen mee, sprak met hen en at met hen. Jezus vertelde zijn discipelen dat hij op het punt stond hen te verlaten. Maar hij zou ze niet alleen laten. God had hun een geschenk beloofd, de gave van zijn geest. Jezus zei dat ze in Jeruzalem moesten blijven, totdat ze Gods speciale geschenk hadden ontvangen. Jezus verliet hen toen en ging terug naar de hemel. De discipelen van Jezus gingen terug naar Jeruzalem en bleven daar, zoals Jezus had gezegd. Daar heb je Jeruzalem. Niet lang daarna waren de discipelen van Jezus allemaal samen in één kamer. Plotseling was de kamer vol met het geluid van ruisende wind. Vuur uit de hemel kwam naar beneden en scheidde zich in wat leek op tongen. De tongen van vuur kwamen en rustten op elke discipel. Ze waren allemaal vervuld met de Heilige Geest. Toen begon elke discipel in een andere taal te spreken. In die tijd was Jeruzalem vol mensen, mensen van over de hele wereld. En die waren gekomen om dat Pinksterfeest dus te vieren. Een bijzonder feest om God voor alles te danken, voor de goede gaven die hij gegeven had. En plots hoorden de mensen Jezus' discipelen in hun taal spreken. De mensen waren een beetje in de war. En ze zeiden tegen elkaar, deze mannen komen toch uit Galilea? Hoe kunnen ze onze taal spreken? Wij komen van over de hele wereld. Van Italië, we komen uit Griekenland, we komen zelfs uit Rome, uit Egypte, we komen uit Malta. Hoe kan dat? Hoe kunnen ze nou onze taal spreken? Sommige mensen dachten dat Jezus' discipelen te veel wijn hadden gedronken. Maar Petrus, een van zijn discipelen, zei: luister, luister mijn vrienden. Hé, dude, we zijn niet dronken. Het is te vroeg in de ochtend om überhaupt dronken te zijn. God zei namelijk dat zijn geest zou komen. En die is gekomen. En God zei tegen koning David dat zijn koning zou komen. En Gods koning is Jezus. Dezelfde Jezus die jullie hebben vermoord. Maar God wekte hem weer tot leven. We hebben hem gezien. Hij leeft. Jezus is de opgestane Heer van de wereld. En die mensen werden bang en die vroegen zich af: wat moeten we nou doen? Wat hebben we gedaan? We hebben de koning van de Joden, we hebben Jezus vermoord. Wat moeten we nou toch doen? En Petrus zei tegen hen: bekeer je. Stop met je eigen gang gaan. Draai je om en volg de opgestane Heer Jezus. Hij zal je vergeven. Zijn geest zal dan in je wonen. En die dag, mensen, werden er 3000 zielen, volgelingen van Jezus, toegevoegd. En dus ook hier, net als in het Oude Testament, die machtige wind, iets wat leek op vuur, een geluid, alles in en rondom die kleine kamer. Met als gevolg bleven die discipelen gewoon daar zitten en bleven ze wie ze waren, onaangeroerd. Nee, hè? En vervolgens daardoor zijn de mensen die allemaal in Jeruzalem waren gekomen vanwege het Pinksterfeest zo ontzettend verbaasd van de verandering die plaats heeft gevonden bij ze. Ze gaan er niet alleen maar op uit, hè, om dat goede nieuws te verkondigen. Nee, ze doen het op een manier die mensen kunnen begrijpen. Ze sluiten aan bij waar ze zijn. Wat hun taal ook is. En Paulus, of Petrus herinnert zich de verzen van die profeet, van Joël. En die geeft aan dat deze macht, waar die mensen nu zo verbaasd over zijn, iets is dat al vele jaren eerder was beloofd. En die mensen, they were awestruck, zo onder de indruk, niet alleen maar van wat ze zagen en hoorden, maar ook van wat er in hun eigen hart plaatsvond. Wat moeten we doen? Het kwartje viel. Bekeer je en laat je dopen, is het antwoord. En je zult vergeven worden. Je zult verzoend worden met God. En je zult de Heilige Geest ontvangen. Gods volk was eigenlijk zo ontzettend ver van hem afgedwaald, dat ze zelfs zijn zoon gedood hadden, moet je je voorstellen. En dan kun je afvragen, is het dan nu klaar? Laat God het daarbij? Is hij zo boos van, nou is genoeg, afgelopen met die gasten? Niks is minder waar. Net als de vader van de verloren zoon, wacht hij nog steeds met open armen op de terugkeer van zijn kinderen, Jood en Griek. En de zegen die diegene ontvangt, die reis terug naar de vader maakt, is niets minder dan de Heilige Geest, dan God zelf in je hart. Degene die door Jezus is beloofd. Dezelfde geest van het Oude Testament, die profeten onder andere kracht gaf. Diezelfde geest die hele normale mensen inspireerde om hele bijzondere dingen te doen. Is dat niet precies dus wat er met Pinkster is gebeurd, hè? Die uitstorting van zijn geest op gewone mensen. Vissers, handelaars, tentenmakers, tollenaars, jonge mensen, oude mensen, mannen en vrouwen. En vervolgens brachten ze hoop, brachten ze verzoening en leefden ze daardoor in de opstandingskracht van Jezus voor koning Jezus. En zo gingen ze op weg. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, dat is zoals de discipelen destijds leefden en wat het bij hen voor uitwerking had. En dan is natuurlijk het inkoppertje. Hoe zit het dan met jou en mij? Hoe zit het dan eigenlijk met ons? Zijn er misschien, kan maar zo, hè, onder ons mensen, die net zoveel over de Heilige Geest weten als destijds die discipelen? In Efeze, zoals in boek Handelingen wordt omschreven, en als Paulus hen dan de vraag stelt: heeft u de Heilige Geest ontvangen toen u geloofde? Antwoorden die discipelen: nee. We hebben zelfs nog nooit gehoord dat er een Heilige Geest is. Ik bedoel, waarschijnlijk, hè, heb je preken gehoord over de Heilige Geest. Maar nooit gedacht dat op een of andere manier toch ook echt iets met jou te maken zou hebben. Nooit gedacht dat je in diezelfde kracht kon leven en diezelfde kracht zou kunnen ervaren in je leven. Met als logisch gevolg dat dat dan ook hetgene is dat mensen om jou heen zien. Of juist dus niet zien of ervaren. Het is net als een Ferrari met een motor van een grasmaaier onder de motorkap. Dat is een discipel die de kracht van Gods geest niet of maar heel beperkt in zijn of haar leven laat werken. Die benzinepomp als het ware laat gaan. Er zijn de afgelopen decennia gelukkig steeds meer volgelingen van Jezus open gaan staan voor het werk van de Heilige Geest. En daarover gaan nadenken en daarna gaan leven. Voor iets wat in de kerk van de eeuwen eigenlijk te lang ondergesneeuwd is geweest. De geest van God, het Nieuwe Testament of het Oude Testament, die levensadem en die machtige wind en dat vuur, die aanwezigheid van God in het Oude Testament, maar ook door het Nieuwe Testament, in het bijzonder, in het leven van Jezus, maar ook van zijn discipelen. Al dat werk van Gods geest, mensen, stopte niet toen de Bijbel klaar was. Dat is gigantisch doorgegaan. Hier in Veenendaal. En in andere plekken, in ons land, begonnen christenen een heel aantal decennia geleden in toenemende mate de kracht van Gods geest in hun leven te ervaren. Zich daarvoor openstellen. Net als diezelfde broeders en zusters op die geweldige Pinkstermorgen. En dus, ook weer even helemaal naar het begin, hoe zit het dan met ons als regenboog? In hoeverre is die Heilige Geest in ons midden aan het werk? In hoeverre, dat is de vraag die er wel aan vooraf gaat, is de Heilige Geest in jou, is de Heilige Geest in mijn eigen hart aan het werk? En van daaruit dus in mijn omgeving, merken ze daar nou wat van? Maar ook, nogmaals, in hoeverre is de Heilige Geest aan het werk in onze samenkomst? Weet je, het enige dat nodig is, is dat Gods volk, is dat wij precies doen wat destijds die luisteraars met Pinksteren ook moesten doen. Die reis terugmaken, terug in de liefdevolle armen van hun hemelse Vader. En dan die belofte van de Heilige Geest mogen ontvangen. Dan zal je niet alleen zelf steeds meer gaan ervaren wat de Geest kan doen, maar ook, en dat is ook de bedoeling, de mensen om je heen. Door jou heen. En dat is niet allemaal alleen maar hele bijzondere dingen. Maar het is een manier van leven uit de kracht van de geest. Dat je op momenten dat de geest je iets ingeeft, dat je gehoor eraan geeft. En dat je het niet wegdrukt. Oh nee. Hier in de samenkomst, op je werk, op welke plek dan ook. Wat we vandaag soms missen, geliefde zusters en broeders, is de ontvankelijkheid voor de kracht die aanwezig was destijds met Pinksteren. En weet je wat nou is? Die Heilige Geest is niet veranderd. Diezelfde Geest van God wil ons die kracht, als we ons hart daarvoor openstellen, zeker geven. Nee, dat is niet eng. Dat heeft dan misschien meer te maken met dat je er een apart beeld van hebt. Want dat is wat de Geest van God door ons heen wil doen. Dat die kracht in ons leven veel duidelijker en veel tastbaarder gaat worden in ons eigen leven en dat van de mensen om ons heen. Dus ik zou zeggen, stel je hart open, joh. Voor die wonderlijke belofte van Jezus. En vervolgens, laat het daar dan niet bij, vraag ook heel concreet of de Geest van God meer en dieper in en door je heen wil werken. Zoals wij dat ook doen hier in het doopbad. Maar dat geldt natuurlijk voor ons allemaal, gemeente. Dat we van daaruit gaan leven voor Koning Jezus. Dus laten we daar niet mee wachten. Maar net als de toehoorders destijds, als het nodig is, ons bekeren. Maar God vragen om zijn geest en ons te vervullen met zijn geest, zodat we meer en meer op Jezus gaan lijken. Zoals een broeder altijd zei, minder van mezelf, meer van Jezus. En dat kan alleen door Gods geest. Dus mensen, laten we dat ook heel concreet maken. En er niet mee wachten, maar nu, op dit moment, ons hart, jouw hart openstellen en God vragen om ons te vullen met zijn geest. En hoe kunnen we dat dan doen? Nou, ik wil jullie vragen, in zoverre dat mogelijk is, om nu te gaan staan. En heel simpel, met elkaar, a cappella, dat gebed zingen. Of God ons wil vervullen met zijn Heilige Geest. En laat hij zo genadig zijn dat ik op de juiste manier kan inzetten. Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart. Vul mij opnieuw. Vul mij opnieuw. Heilige Geest,
vul opnieuw.
Amen. Amen. We gaan nog een lied zingen. Mooi.
Ja, we zijn vaten tot zijn eer, hè? Geweldig. Dankjewel, Marco. We gaan met elkaar zingen. Wij leven van de wind.
En hoge en heel het huis vervult, waar knieën zijn gebogen, die doordringt in het hart, in de verborgen hoop en uitbreekt in een lied en opstijgt God in
Zitten. Ga je ook maar even zitten. Zo. Hè? De collecte mag opgehaald worden. En zoals u begrijpt, heeft hij honger. Want het gaat niet helemaal goed. Hij is een beetje onder voet. We hebben een heel klein spaarvarkentje. Dus laten we hem vooral volgooien. Vooral via de digitale weg. En u weet, hè, de Heere God houdt meer van ritselen dan van rinkelen. Maar hoe moet ik het anders zeggen? Die thermometer, het gaat nog niet helemaal goed. Ik ga er verder nu ook niks over zeggen. Volgens mij is het wel helder. Vul ons biggetje. Want het is onze verantwoordelijkheid. Het is ons biggetje. Ik heb een aantal mededelingen die ik heel graag wel wil delen met jullie. De eerste is dat we gisteren nog het bericht doorkregen dat deze week de vader van Tinus Berends is overleden. Onlangs, een paar maanden geleden, is zijn moeder ook overleden. Dus jullie zullen begrijpen dat dat echt wel een impact heeft op hen. Dat moet je allemaal maar zien te verwerken of zoals iemand zo mooi zegt, te verweven met je leven. Aanstaande woensdag is de afscheidsdienst. En ik zal straks zometeen gelijk aansluitend ook bidden voor hen, voor kracht van Gods geest. En aan de andere kant, als het goed is er een foto, hebben we nieuw leven. Op zaterdag 28 mei, ja daar is die, is in het gezin van Jurgen en van Sanne en van Stef een uitbreiding gekomen met de geboorte van Aaron. Ja, je kunt het niet zo goed zien, maar hij is daar beneden. Sorry? Ja, oh, ja, dat is gaaf, hè? Nee, super gefeliciteerd. Ik weet niet of een van hen in de dienst is. Ik vermoed van niet. Nee, hè? Nee. Maar in ieder geval super gaaf, zo'n kleintje erbij. Gefeliciteerd. En dan zit daar Christian. En die gaat samen met Anna, is ze er? Nee, Anna is er niet, maar Christian wel. Die gaan trouwen. Ja, gaaf, hè? Ik zou bijna zeggen eindelijk, maar op 14 juli gaan ze trouwen. En wat ze gaan doen, zo staat het heel mooi op de kaart, gaan ze elkaar liefde, trouw en vriendschap beloven. Nou, van harte gefeliciteerd, super gaaf. En ik hoop dat jullie een ontzettend gave dag zullen krijgen. Christian. Ook wat trouwen betreft, maar dan 40 jaar geleden, aanstaande zaterdag, vieren Piet en Jannie van Doorn hun 40-jarige huwelijksjubileum. Dus dat is ook super gaaf. Ik heb geen idee. Ja? Zijn ze er of niet? Nee, hè? Nee, misschien zitten ze op opwekking of heel ergens anders. Ze reizen nogal graag. Maar ze hebben het wel even doorgegeven, dus van harte gefeliciteerd. Mocht je nu ingelogd zijn met jullie 40-jarig jubileum, wauw. Ja, en ik had er gauw nog even wat teruggekrabbeld. Want daar zit niet alleen maar Christian, maar er zit ook Ezra. En dat vindt ze zo leuk, dat ik nu zeg dat ze jarig is. Vindt ze zo leuk. Dus, die krijg ik straks weer terug. Maar we kregen een bericht van onze zuster Joke Caron. Dat haar operatie aan de heup goed is gegaan. Ze hadden daar destijds met het ongeluk een pin ingezet. Maar daar had ze zoveel last van, zoveel pijn van, dat hij er gewoon weer uit moest. En ze kan alweer een beetje lopen. En ze gaat revalideren, dus fysiotherapie. En daar is ze ontzettend dankbaar voor. De klus is geklaard, zoals ze het zelf in haar mailtje naar mij toe omschreef. Dus dat is super mooi en ook gaaf dat God daar in dat gebed ook heeft verhoord. Andere zaken in de nieuwsbrief. Ik ga ze toch wel noemen. 15 juni. Op woensdagavond 15 juni hebben we een gemeentethemaavond. En dat is niet een gemeentethemaavond zoals usual. We gaan vooral ook interactief zijn en niet van allerlei blablabla. Maar we willen elkaar gewoon ontmoeten. Elkaar gewoon spreken. En dan vervolgens daar een gesprek uit voort laten komen. Maar in principe elkaar ook weer wat beter leren kennen. Ook na corona. En we willen ook in het bijzonder diegene, want we weten dat ze er zijn, dat er steeds meer mensen zijn toegevoegd aan de gemeente. Ook de nieuwe mensen in ons midden, al ben je te gast, al ben je lid, kom je nog maar net. Vooral jullie ook uitnodigen om op woensdagavond 15 juni erbij te zijn. Want zo leer je ook contacten maken. Nou, we gaan ook nog een paar andere zaken in. Maar woensdagavond 15 juni om 8 uur hier, om 7:30 is de inloop met koffie en wat lekkers. Dus dat komt goed. Kort daarna, zaterdag 18 juni. Het buurtfeest. Nou, waarom wilden we dat nou eigenlijk doen? Niet alleen maar in het kader van het uitreiken naar buiten, zeker, dat is de hoofdreden. Maar ook omdat we het 40-jarig bestaan eigenlijk ook met de buurt wilden vieren. Maar dat kon toen niet vanwege corona. En dat gaan we nu dus op die manier wel vormgeven. Er is van alles te doen en van alles te happen en te sappen. Dus dat komt vast heel erg goed. Maar we hopen ook dat we daardoorheen met elkaar iets van Gods licht mogen laten schijnen. Ook naar de mensen die dan uit de buurt, zo wij hopen en bidden, hierheen komen. Er worden flyers uitgedeeld. Er zijn nog wat helpende handjes nodig voor die dag. Dus lees alsjeblieft even Regenboog Noord Info, de nieuwsbrief, zodat we met elkaar daar ook even nog de schouders onder zetten. En wat we daarbij ook willen vragen is, willen jullie alsjeblieft zeker ook komen? Niet dat er dan 5 of 10 of 15 mensen uit de buurt staan en er is verder niemand. Dat was toch een feest, maar waar zijn dan die mensen van de regenboog? Kom alsjeblieft, zodat het lekker een gezellige boel wordt en we gewoon heel simpel met hen een praatje kunnen maken. Iets laten proeven van waarom wij nou eigenlijk volgelingen van Jezus zijn en waarom wij de regenboog zijn. Zaterdag 18 juni van 11:30 tot 2:30. Zaterdag. Nou, ik ga nog een keer de spaarpot laten zien, maar dan zo. Ik weet, je kunt het waarschijnlijk niet lezen, maar eigenlijk is het een bierspaarpot. Ja, dat heeft er nu natuurlijk te maken met vrijdagavond 24 juni. Bijbel, bier en bitterballen. Nou, we zijn echt super blij dat we nu eindelijk kunnen gaan beginnen met de kick-off van de mannenavonden. Dus elke man van 20 jaar of ouder is van harte welkom om erbij te zijn. We gaan dan op een hele ontspannen manier, de eerste avond zeker, lekker een beetje letterlijk bitterballen happen. Maar er komt een korte inleiding meer om, waarom gaan we dit nou eigenlijk doen? En we hopen op die manier ook dat we onderling de relaties met elkaar wat kunnen aanhalen. En neem vooral ook je zwager mee, je buurman, je collega. En we nemen er een biertje bij en in de volgende avonden gaan we dan langzaam maar zeker oppakken. De locatie is bijna rond, maar kan het nog niet helemaal zeggen, omdat er moet nog een Fiat opgegeven worden. Maar het schijnt een hele mooie locatie te zijn. Ik kreeg net nog even van Martijn Metos een paar mooie foto's door. Maar het is in ieder geval op vrijdagavond 24 juni om 8:00. En we gaan natuurlijk de locatie nog doorgeven. Maar mannen, be there. En iedereen, be there. Ja. Afwas en schoonmaken, be there too. Het afwassen zometeen voor degene wiens achternaam eindigt op een E tot en met een K ergens. Dus E, F, G, hè? Je kent het. En schoonmaken dinsdagavond, vanwege maandag, tweede Pinksterdag, dinsdagavond om 7:30 hier in het gebouw. Als laatste wil ik nog even Matthijs naar voren vragen. Onze stagiair, die ons gaat verlaten. Mag ik even een microfoon? Na al die maanden. Of niet, Matthijs?
Ja, je zegt al die maanden, maar het waren er eigenlijk maar een stuk of 4 of 5.
Ja, nou ja, dat zijn toch aardig wat, maanden. Je hebt een stage gelopen voor je master die je doet aan het Baptiste Seminarium in combinatie met de VU.
Ja.
En je hebt allerlei verschillende aspecten van het gemeenteleven meegelopen, wat aan geproefd.
Gesnuffeld.
Kun je er wat van delen? Wat is je ervaring geweest? Hoe heb je de gemeente ervaren? Hoe heb je je leerdoelen gehaald? Dat soort dingen?
Ja, ik heb daar een verslag van 80 pagina's over geschreven. Dus die kan ik wel even aan jullie oplezen. Of ik kan het even heel kort samenvatten. Als het gaat om de gemeente die ik heb ervaren, in de preek kwam ik naar voren inderdaad van het proeven van Gods aanwezigheid. En ik heb lang niet iedereen in mijn stage kunnen spreken, omdat de eerste paar maanden dat ik er was, was alles nog op afstand en zo. Dus het was heel moeilijk om jullie te leren kennen. Nou, vanaf maart is het ongeveer gelukt bij een groot aantal van jullie. Ik zie al een heel aantal leuke, bekende gezichten. En het lukt me ook nog om te plaatsen waar ik u van ken. Dus dat vind ik ook, vind ik ook leuk. Maar wat ik zag is, de gemeente is heel divers. Een hele verschillende achtergrond, hele verschillende persoonlijkheden. Maar toch dat we met z'n allen God groot mogen maken. Net in het gebed. Helemaal aan het begin van de dienst vond ik dat mooi terugkomen, ook in de aanbidding. En dat is heel gaaf, want dat is ook een plaatje, denk ik, van hoe het later zal zijn.
Hmm.
Maar dan zonder onze eigen menselijke tekortkomingen. En hoe gaaf zou dat zijn? Want dat is de enige reden dat die niet nog mooier is. Is dat we allemaal gewoon onze eigen, ook naast onze eigen talenten en gaven, ook onze eigen mindere kanten meenemen. En ondanks dat vind ik het zo gaaf om zo'n hele diverse gemeente te zien die die toch echt wel een eenheid is. En ik vond het echt een voorrecht om daar, ook al was het voor een paar maanden, om daar toch een onderdeel van te mogen zijn.
Ja, mooi. Ja.
En dat heb ik mogen ontdekken op het gebied van pastoraat. Een aantal van jullie heb ik daarvoor mogen spreken. Ik heb ook bij het leiderschapsteam mogen rondkijken. En bij de Bijbelstudies ben ik geweest. De Lighthouse was gaaf. En ik heb ook twee keer mogen preken hier. En de mannenavonden, dat was al Marco's idee. Maar ik heb ook een beetje jullie wat enquêtes in de handen gedrukt om te kijken wat we gingen doen. En ik vind het heel gaaf om te zien dat er ook echt van de grond gekomen is. En ik hoop er ook de 24e bij aanwezig te zijn.
Mooi.
En ook voor degene die niet bij de mannenavonden zijn omdat je een vrouw bent. Niet getreurd. 1 januari, van het nieuwe jaar, om nu weer goed te beginnen, ben ik gevraagd om hier weer te preken. Dus
dan kun je me dan nog zien. Mooi, hè? Kun je het jaar bijna niet beter beginnen.
Precies, ja. Zo wou ik het niet zeggen. Maar.
We hebben gaaf, Thijs, dat je er was. Ik merkte echt het verschil. We hebben natuurlijk vaker stagiaires begeleid. En dat waren vaak eerstejaars. Maar ik merk dat jij, je doet niet alleen maar vanwege de master die je doet, maar ook omdat je daar al meer ervaringen hebt opgedaan, dat we je ook veel meer konden inzetten. Het was echt wederzijds dat we wat aan elkaar hadden. En dat was heel erg gaaf.
Ja, mooi.
Maar we laten je niet zomaar gaan. Ik wil jou een zegen bidden. Vind je dat goed?
Ja.
Heilige Vader, dank u wel dat we hier mogen staan met Matthijs. Dat hij hier, na een periode bij ons in de regenboog, weer verder gaat met zijn studie en daarna met zijn toekomst. Dank u wel dat hij in ons midden zijn stage goed kon invullen, dat er op verschillende manieren en dat hij op verschillende terreinen kon proeven wat het is om in een gemeente te dienen. Heer, en we bidden of u hem wilt zegenen met het afronden van de stage, van het verslag, en maar ook met de afronden van zijn studie en daarna de stappen die hij gaat zetten, dat hij die samen met u mag zetten in de kracht van uw Heilige Geest. Heer, tot opbouw van uw gemeente en tot opbouw van uw koninkrijk. Wil hem en zijn jonge gezin zegenen en genadig zijn in Jezus' naam. Amen.
Amen, bedankt.
Amen. Yes. Nou, ik ga bidden. En dan gaan we afsluiten. Even spieken. Ja, daarna hebben we nog een lied, want er is geen dienst hierna, dus we mogen een klein beetje uitlopen, begreep ik net van de regisseur. Winfred, dankjewel. Gemeente, zullen we samen bidden? En Gods aangezicht zoeken? Heilige Vader, liefdevolle Heer, we danken u voor deze samenkomst, deze Pinksterdienst, waarin u met uw Heilige Geest ook deze keer weer in ons midden was en aanwezig bent. Vader, het is zo bijzonder om ons vanuit de schrift te laten onderwijzen wat u allemaal doet en heeft gedaan door uw geest. En dat wij uit genade uw geest hebben mogen ontvangen in ons hart. De liefde van God hebben ontvangen. En dat we van daaruit, vanuit die liefde, die gevende liefde, mogen leven. Heren, daar danken we u voor. En we willen u ook bidden, wilt u ons helpen om dat ook echt heel concreet te maken in ons leven. Naar de mensen dichtbij ons en verder weg. Vader, we willen u bidden om uw zegen en uw troostende nabijheid voor Trinus, Jeltje, voor hun hele gezin. Als de vader en schoonvader van Trinus en Jeltje is overleden, met nog het gemis en verdriet van het overlijden van zijn moeder, daarbij willen we u bidden om uw ontferming. En als aanstaande woensdag de afscheidsdienst zal plaatsvinden, dat ze daarin zich gedragen mogen weten door u. En door het feit dat ze weten dat zijn vader ook u lief had en geborgen was in uw hand. Vader, we danken u voor de geboorte van Aaron, in het gezin van Jurgen en Sanne. Dank u wel dat het nieuwe leven gegeven is. Wilt u hen ook zegenen dat ze ervan mogen genieten? En wilt u ze wijsheid geven in alles wat er op hun pad komt in het ouderschap? We danken u dat de operatie van Joke Caron zo goed is gegaan. We zien daarin ook weer iets van uw trouw. En we bidden, Vader, of u het verdere herstelproces wilt zegenen. En dat ze erop terug mag kijken dat u echt beide bent geweest. We bidden u, Heer, voor onze geliefde zendeling John Boekhout, die op allerlei manieren verschillende leiders in de kerk wereldwijd toerust. We bidden u of u het werk van Apollos, van Stichting Apollos, wilt zegenen. Materieel, geestelijk en heel praktisch ook, Heer, in het reizen. Of u veiligheid wilt geven, bescherming. En dat door Apollos heen uw koninkrijk gebouwd mag worden. Tegelijkertijd, Heren, bidden we ook voor onze zuster Yvonne Boekhout. Wilt u haar oprichten? Wilt u haar heel nabij zijn en krachtig met uw Heilige Geest in haar werken? En Heren, zo danken we u voor deze samenkomst. En danken we u dat we ook deze keer weer uw zegen mogen meenemen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik wil u vragen, als dat mogelijk is, om te gaan staan. Je hart te openen voor de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met jullie allen.